Van harte welkom in deze kerk. Voor alle mensen die hier zijn, fijn dat jullie er zijn. Ik wil ook echt welkom heten aan alle mensen die thuis zijn. Ook van harte welkom en ik hoop dat we met elkaar een goede dienst zullen hebben. Vandaag is de eerste Adventszondag. Het thema in deze dienst is dichter bij het licht. En vandaag spreekt Bart Visser over Jezus is het licht voor de wereld. Aan de hand van Johannes 8, waarin hij dat over zichzelf zegt. En we zijn blij dat we dat ook met elkaar mogen vieren.
We gaan lezen uit de Johannes 8. We doen we aan het begin van de adventstijd. Een tijd van verwachting. En het overkoepelende thema is dichter bij het licht. Als je dat zo hoort, zou ik me ook kunnen voorstellen dat je het misschien wat vaag vindt klinken. Dichter bij het licht, wat moet ik me nou bij voorstellen? Maar voor alle zekerheid, als het gaat over dat licht, dan willen we het hebben over dat licht wat God zelf geeft. Dat licht waarvan de Heer Jezus zegt dat Hij het is. En waarvan beloofd wordt door de profeten dat alle volken het zullen zien, dat licht. En op de vierde Adventszondag staan we dan ook stil bij Zacharias die zingt over dat licht. Dus iedere keer als we het hebben over dat licht, denk dan aan dat God het gegeven heeft en dat het de Heer Jezus zelf is. Dat lezen we ook uit Johannes 8 voor deze dienst. Vanaf vers 12 tot en met vers 19 lezen we. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder, ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar. Omdat ik weet waar ik vandaan kom, vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw vader dan? U kent nog mij, nog mijn vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn vader kennen. En dit zei hij in de schatkamer van de tempel waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Even vooraf voor de kinderen en voor iedereen die misschien vanmorgen om 8:30 de online kidsdienst gekeken heeft. En anders moet u dat zeker nog doen. Zijn we begonnen in het donker. Dat kan hier vanmorgen niet. Maar volledig in het donker. En je hoort wat gemopper over het donker. En dan wordt er één kaarsje aangestoken. En dan zie je al wat er verandert. Opeens ga je iets zien. Toen kwam er een tweede kaarsje bij. Een derde. En een vierde. Toen kon je het wel een beetje zien. Maar nog niet echt. Toen ging het licht aan. Toen zag je opeens alles zoals je het graag dan wil zien voor de uitzending. En dat is een heel mooi beeld voor hoe de Bijbel vertelt over wat God doet. De hele geschiedenis door die verteld wordt, is God er. Hij is de eerste die het licht schept. Daar gaat het volgende week over. En dan zie je eigenlijk steeds een nieuw kaarsje aangaan. En het wordt langzaamaan iets lichter. Soms zie je het beter, soms zie je het minder goed. Maar wat gebeurt er als Jezus komt? Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Dan gaat zeg maar, het grote licht van God gaat aan. In Jezus wordt duidelijk dat alles wat God beloofd heeft, gezegd heeft, wat komen zou, in hem wordt vervuld. Nou, daar gaat het ook dus in deze dienst over. En er is een oud spreekwoord dat volgens sommigen Chinees is en volgens anderen Duits. Nou ja, daar halen we ook ongeveer al onze producten vandaan uit die twee landen. Dus Het spreekwoord dat zegt, je kunt beter een kaars aansteken dan het duister vervloeken. En ik denk dat iedereen die een beetje positief in het leven staat, dat wel een mooi spreekwoord vindt. Je kunt beter een kaars aansteken dan het duister vervloeken. Maar wat Jezus zegt in Johannes 8, dat gaat nog even verder. Hij zegt niet allereerst iets over wat wij zouden kunnen doen, of moeten doen, maar hij zegt van zichzelf. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Nou, zodra Jezus dat gezegd heeft, ontstaat er discussie tussen hem en de fariseeën. En dat gaat op de voor die tijd gebruikelijke manier. De rabbi, de meester, die stelt iets, heel nadrukkelijk. En vervolgens gaan de mensen om hem heen daarop reageren. En die proberen door de meest slimme dingen te zeggen, die rabbi uit zijn tent te lokken. En misschien zelfs klem te praten. Het is boeiend, maar ook een beetje vermoeiend, denk ik. Als je het leest, in ieder geval toen ik de eerste keer dit gedeelte las, voor deze zondag, raakte ik ook de draad kwijt. Het is wel een bijbelgedeelte om te lezen. Hopelijk helpt deze preek om je te laten ontdekken wat de Heer Jezus in ieder geval duidelijk wil maken. Wat het betekent dat Hij het licht voor de wereld is. En wat het jou te zeggen heeft. En hoe je dat in je leven ook echt kan ervaren. Dus wat bedoelt Jezus? Wat zijn de vragen daarbij? En hoe ontdek je wat dat voor jou persoonlijk betekent? Wat bedoelt Jezus? Nou, als Hij zegt, ik ben het licht voor de wereld, dan zegt Hij dat niet zomaar toevallig ergens, maar heel bewust op een bepaalde plek en op een bepaald moment. Want het is net nadat het Loofhuttenfeest is gevierd. Tijdens dat feest van 7 dagen vieren de Joodse gelovigen uitbundig de bevrijding van God uit Egypte. En hoe God hen toen 40 jaar door de woestijn heeft geleid. En al die tijd ging er een lichtende wolk voorop bij het volk. Die wolk was het teken van de aanwezigheid van God en tegelijkertijd ook het teken van de bescherming. God liet merken erbij te zijn en God ging vooruit om de weg te wijzen. Dus dat God een licht voor het volk was, was voor Joodse gelovigen een heel vertrouwd beeld. En bij de afsluiting van het Loofhuttenfeest werden er dan ook 4 enorme kandelaren aangestoken op de Tempelberg. En als het dan 's avonds donker werd, dan scheen dat licht van die kandelaren over de hele stad. Als er één moment was bij een feest waarop je aan die Psalm 27 zou denken, was het dan. God is mijn licht, mijn redding, voor wie zouden we bang zijn? Het was dus ook echt een uitbundig en een vrolijk feest. Een feest waarop regelmatig tegen elkaar gezegd wordt, wees vrolijk, wees er blij mee. En tijdens datzelfde feest leefden, en leven nog steeds trouwens, Joodse gelovigen in een onderkomen, een loofhut, met een half open dak. In ieder geval moet je, als je in de hut zit, via het dak de sterrenhemel kunnen zien. 'S Nachts met name dus de sterren, teken van het licht, wat God wil zijn, symbool dat Hij ook ons behoud is. En als dat Loofhuttenfeest gevierd werd, was dat dus niet alleen maar iets om terug te denken aan wat God gedaan had. Nee, het was vieren dat God ze dus het leven had gegeven. En tegelijkertijd werd er gevierd dat God die wolk dan wel niet meer zo gaf, maar wel iets anders had gegeven als licht op je pad. Dat was de wet. Kijk, dat heeft in Nederland en bij ons natuurlijk toch altijd een beetje een negatieve klank. De wet, geboden, verboden. Maar het Loofhuttenfeest wordt afgesloten met Simchat Torah, het feest van de vreugde van de wet. Als je wil weten hoe dat gevierd wordt, moet je het gewoon een keer zien. Daar wordt er gedanst met de boekrollen. En op dat feest staat Psalm 119 centraal. Een psalm die in onze beleving misschien die ellenlange psalm is, waar het voortdurend over hetzelfde gaat. Dat is ook zo. Dat is een voortdurende herhaling van de vreugde dat God ons zijn wet heeft gegeven. Uw woord is als een helder licht. Een licht op mijn pad. Elke stap die ik zet wil God mij licht geven. Dat werd gevierd. En in dat alles zat dan ook nog eens de verwachting. Hè? Dus niet alleen maar van het verleden en wat God nu geeft, maar ook vooruitkijkend. Want God was nog niet klaar met licht brengen. Er zijn heel veel profetieën die ook vertelden dat er nog een licht zou komen. Twee voorbeelden uit Jesaja. Uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis rondwaalt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Ja, daar was van tijd tot tijd wel iets van te merken, maar er zou nog iets komen. En dan staat er in Jesaja 42 vers 6 bijvoorbeeld, dat God over zijn dienaar, de knecht die hij gaat sturen, zegt: ik maak jou tot een licht voor de volken. Nou, dat is allemaal net gevierd. Dat hangt in de lucht, zouden wij zeggen. En dan is daar Jezus bij de tempel, die zegt: ik ben het licht voor de wereld. Dan voel je aan wat Jezus hiermee, wij zouden zeggen, claimt. Wat hij zegt over zichzelf. Niks minder dan dat hij dat licht is dat God beloofd heeft. Dat in hem God zelf nu naar de mensen toe komt. Jullie licht, jullie behoud. God komt door Jezus met zijn aanwezigheid in deze wereld. Zijn bescherming, zijn wijsheid, zijn leiding. Dat is een gigantische bewering van Jezus. En dat roept dan ook meteen felle reacties op van de fariseeën die bij hem in de buurt zijn. Ze zijn van mening dat Jezus nu iets beweert over zichzelf en dat het daarom per definitie onbetrouwbaar is. Dat is ook niet zo gek. De Heer Jezus reageert daar ook op door te verwijzen inderdaad naar dat er een regel is in de Joodse wet, dat een getuigenis pas betrouwbaar is als het door twee mensen, minstens twee, wordt ondersteund. Dat is helemaal niet gek. Ik denk dat wij daar nog steeds allemaal heel vertrouwd mee zijn. Iemand kan iets zeggen over zichzelf, maar het wordt pas geloofwaardig als er anderen zijn, toch al minstens twee, die dat ondersteunen. De fariseeën vinden dat Jezus ook aan die regel moet voldoen. Anders zijn ze niet bereid om hem te geloven. En Jezus reageert vervolgens op die kritiek op een bijzondere manier. Hij zegt dat zijn getuigenis betrouwbaar is omdat hij weet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Beetje een mysterieuze omschrijving, lijkt het. Maar hij zegt daarbij dat de mensen die voor hem staan moeten nadenken over de manier waarop ze hem beoordelen. Hoe komen jullie eigenlijk tot je oordeel over mij? Jullie beoordelen met menselijke maatstaven, zegt Jezus. Je kan het ook vertalen met: jullie gaan alleen maar af op het uiterlijk. Maar Jezus zegt: ik heb dat niet nodig. Ik hoef niet zoals gewone mensen het getuigenis van mensen. Nee, mensen hebben juist mijn getuigenis nodig en dat van de Vader om te ontdekken wie ik ben. Daar moeten jullie op letten, zegt Jezus. Op wat de Vader die mij gezonden heeft, van mij getuigt. Misschien is dit wel het meest ingewikkelde gedeelte uit dit eigenlijk nog vrij kleine stukje. Daarom is het, denk ik, goed om bij dat getuigenis van de Vader terug te denken aan wat er verteld wordt over wat er gebeurde toen Jezus gedoopt werd door Johannes. Toen Jezus uit het water kwam, staat er dan, daalde er een duif uit de hemel en klonk er een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Die duif was het teken van de Heilige Geest. En de stem die klonk was de stem, het getuigenis van de Vader over Jezus. De Vader die, zoals Jezus hier zegt, Jezus gezonden heeft. Dat getuigenis, zegt Jezus, is het enige wat ik nodig heb. En jullie, zegt hij tegen de fariseeën, en wie het ook maar ooit wil horen, moeten daarom niet afgaan op wat jullie alleen aan de buitenkant van mij zien. Want wat zagen ze? Gewoon een mens, als alle anderen. Maar om echt te ontdekken wie Jezus is, hebben we meer nodig dan beoordelen naar onze maatstaven of naar het uiterlijk van Jezus. Dat vraagt geloof. in wat Jezus over zichzelf zegt. En dat is wat anders dan zeggen, je moet het maar gewoon geloven. Want dit gaat over geloof dat groeit als je echt op zoek gaat naar wie Jezus is. Over wat hij over zichzelf zegt en hoe dat de vervulling is van wat God beloofd heeft. Door heel de Bijbel heen. En hoe dat bevestigd wordt door de Vader. Geloven, dat is willen gaan ontdekken wat God je door Jezus laat zien. Door Jezus ontdekken wat het betekent dat God ons licht en ons behoud is. Omdat Jezus alles is wat God ons beloofd heeft. En niet alleen maar voor het Joodse volk, maar voor de hele wereld. Dus als Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld, is dat niet alleen maar een omschrijving, een definitie van wie hij is. Waar hij het wel of niet mee eens kan zijn. Nee, door te zeggen, ik ben het licht voor de wereld, roept Jezus iedereen die dat hoort ook op tot geloof in hem. En dat geloof, dat is onder andere de moed om met heel je leven in het licht van de Heer Jezus te komen. En wat betekent dat dan concreet? Nou, als je echt met alles van je leven in het licht van de Heer Jezus komt, dan ontdek je het echte leven zoals God het bedoeld heeft. Je ontdekt de bescherming, de leiding en de wijsheid die God geeft. Het was het volk dat 40 jaar door de woestijn heeft ervaren. Maar als je echt met je leven in het licht van Jezus komt, dan heeft het ook iets ontdekkend of, wat ze wel zeggen, ontmaskerend. Want dan komt ook echt alles in je leven aan het licht. Ook dat wat niet goed is. Wat er niet klopt in je manier van omgaan met God. Wat er niet goed is in je manier van omgaan met de wereld. Wat er niet goed is in je manier van omgaan met anderen. En wat er niet goed is in de manier waarop je omgaat met jezelf. En daarom erkennen dat Jezus het licht voor de wereld is, dat vraagt echte moed. Want in het licht gaan staan, dat kan aanvoelen als heel confronterend. Als onbarmhartig. Als je vol de schijnwerper in je gezicht krijgt. En alles zichtbaar wordt. Wie wil dat nou echt? Maar dit licht waar God het over heeft, dat licht is Jezus. Het licht van de wereld die het leven wil geven. Die je wil laten ontdekken dat leven zonder hem, hoe mooi het er misschien ook kan uitzien aan de buitenkant, leven is in de duisternis. En bij Jezus kan je daarom terecht om in het licht te komen met alles van je leven. Wat er ook maar aan het licht komt dan. Hij laat het je ontdekken, omdat hij je ervan bevrijden wil. Van redden wil. En je de weg wil wijzen. Stap voor stap het echte leven leven. En daarom zegt hij, ga in het licht staan. En één kaars aansteken is een mooi symbool. En het zal vaak waar zijn dat het beter is een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Maar soms kan het ook goed zijn om de duisternis te vervloeken. Om het te zien hoe duister het is. In deze wereld. Maar ook in je eigen leven. Hoe het er misschien ingeslopen is, de duisternis. Of hoe het je overvalt. Juist om dan door te krijgen dat jij het niet redt om het weg te krijgen. Maar dat de enige die echt het licht brengt in je leven, het licht dat leven geeft, dat Jezus is. En daarom, omdat Jezus het licht van de wereld is, ga in zijn licht staan. Durf te geloven dat dan de duisternis verdwijnt. En dat je licht hebt dat leven geeft. Niet alleen aan jou, maar ook via jou en u aan anderen. Amen.